In verband met het tiende gebod dat aan de beurt is, gij zult niet begeren, lezen wij Hooglied 5, het verlangen van de bruid naar de bruidegom. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachten die in de stad omgingen vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de Cedrus. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Wij vervolgen onze catechismus en aan de orde is zondag 44, vraag en antwoord 113. Vraag en antwoord 113 van zondag 44. Wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, is Christus niet alles voor u? Ten tweede, laat dat dan zien. Ten derde, en wees tevreden. Ten eerste, is Christus niet alles voor u? Ten tweede, laat dat dan zien. Ten derde, en wees tevreden. Het tiende gebod, gij zult niet begeren, wil vanmiddag niet zeggen dat er geen begeerte mag zijn. God heeft ons zo geschapen dat er verlangens zijn. begeerten zijn. Je trek hebt in eten, dan is dat geen zonde. En als je dorst hebt, dan is dat geen zonde. En als je eens opzieners ambt begeert, dan is dat geen zonde. Tegendeel, dan begeer je een voortreffelijk werk. God wil niet dat ons hart doods is en koud. Maar de Heere wil dat wij het goede begeren en genieten. Dat mag. Zo heeft God de mens geschapen. Dus begeren, op zichzelf genomen, is geen zonde, mits het de plaats van God in Christus inneemt. Dus als je liever eten en drinken hebt dan de Heer Jezus, ja, dan is de begeerte zonde. En als je liever maar een ambt bekleedt dan omgang met de Heer Jezus, ja, dan is ook de begeerte tot het ambt zonde. Als je liever, waar gaat je hart naar uit vanmiddag? Naar God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft? Of naar de dingen van de wereld, op zichzelf misschien nog geoorloofde dingen? Dan gaat het fout. Kijk, de Heere heeft ons zo geschapen dat ons hart is aangelegd op Hem. En als wij ons hart nu zoeken te vervullen met de dingen van de wereld, dan word je nooit echt blij. Dus de zondige begeerte geeft nooit vrede in je hart. Om de eenvoudige reden, het is God niet. En ten diepste geldt, als je God niet hebt, dan heb je niks. Wat je ook op deze wereld kunt krijgen, wat je ook hebt ontvangen. Dus de verkeerde begeerte verzadigt niet. En dan begrijp je meteen waarom de Heere zegt, gij zult niet begeren. Gewoon omdat Hij u en mij niet graag ongelukkig ziet. Dat is het. Want ook dit gebod is een heilzaam gebod. De Heere wil als het ware een muur rondom ons bouwen. Om ons te bewaren voor die verkeerde begeerten. Heeft David rust gehad vanaf het moment dat zijn oog viel op Bathsheba? Heeft Lot rust gehad vanaf het moment dat hij die vruchtbare vlakte zag? Die samen op, dat kon niet meer. De herders van Abram en Lot maakten ruzie. En zei Abram, Lot, kies maar. Als jij die kant op gaat, dan ga ik die kant op. En die kant was als de Hof van Eden. O, wat wilde Lot daar graag wonen. Wat heeft hij daar zijn geluk gezocht. Was God daar? Ja, straks in zijn toren. Als hij de steden van Sodom en Gomorra omkeert met vuur en zwavel uit de hemel. Dan was de gunst van God daar. Nee. Lot kiest buiten God om. En vanaf dat moment heeft Lot geen dag vrede meer gehad. Want ik lees dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde. En hij was het ware het in willen drinken als water. Hij heeft niets overgehouden. Is alles kwijtgeraakt. Zelfs zijn vrouw. Nou, dat wil God voorkomen als hij vanmiddag zegt, u zult niet begeren. U zult die vruchtbare vlakte niet begeren, boven mij. U zult Bathseba niet begeren, boven mij. Heb ik u niet genoeg vrouwen gegeven, niet genoeg andere dingen? Had ik u niet meer kunnen geven, verwijt de Heere David. Dat is het. Want de Heere ziet wel dat je diep ongelukkig wordt. Al die begeerten. Boven, buiten God. Zijn als het zoute zeewater voor de drenkeling. Hoe meer je drinkt, des te meer dorst je krijgt. Dus alleen als God in je ziel woont, dan heb je vrede. En dan begeer je nooit meer iets anders buiten God op. Dus het tiende gebod gaat over dat onmatige begeren. Dat bandeloze zoeken van aards genot en aards geluk. Het ontevreden zijn met de leiding die de Heere met je leven houdt. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat je hart zo onrustig is. Waar komt dat onverzadigbare verlangen toch vandaan? Met de dingen van de wereld. Het is alsof de Heere Jezus zo heel stilletjes door dat tiende gebod heen verweven zegt, ben ik u niet beter dan 10 zonen? Het is alsof er een zacht verwijt klinkt, heeft u dan niet genoeg aan Jezus? Laten wij eens kijken in Psalm 27 bijvoorbeeld. Daar zegt David, 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen in zijn tempel. Daar is David op zijn plek. Hij zegt, wat zou ik graag toch in die tempel willen zijn, in die tabernakel willen zijn. Want er is zoveel te zien en er is zoveel te beleven. Daar raak je niet uitgekeken. Je komt binnen, je ziet dat brandofferaltaar, dat dag en nacht rood, waar iedereen omheen mag staan. Die hoornen aan het altaar, waar elke zondaar de toevlucht mag nemen. En je ziet daar een zondaar naar die hoornen en hij krijgt vergeving. Je ziet dus gelijk al bij binnenkomst een vergevend God. En geen één zondaar wordt uitgesloten. Kom, we gaan verder. Ik zie de koperen zee vol met water voor de dorstende priester. Voor de priesters die daar kunnen wassen en zich reinigen. Ik ga verder en ik betreed het heilige binnen. Daar zie je de gouden kandelaar. Ik zie het reukofferaltaar. Ik zie de tafel met toonbroden. En alles, alles vertelt iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus. En ik heb dorst en ik heb verlangen. Om meer te zien, al de dagen van mijn leven. Want Jezus is zo uitnemend schoon, dat ik vanmiddag zeg, al wat aan hem is, is gans begeerlijk, alles. Wij mogen niet verder. Ja, trouwens nu wel onder het Nieuwe Testament. Want het voorhangsel is gescheurd. En dan zie ik de ark staan. De woonplaats, de troonplaats van de Allerhoogste God, bloed gesprengd op het verzoendeksel. God is bevredigd in het offer van zijn Zoon. En die heilige troon is een troon van genade geworden. Kom, zegt Paulus, en laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. U vindt er niks aan. U ziet geen schoonheid in alles wat daar in die tempel te aanschouwen is. En alles wat daar gedaan wordt. U ziet niet hoe de priesters en de levieten van de Allerhoogste God elke dag weer opnieuw de bediening der verzoening volbrengen. Hoe komt dat? Wel, die tempel is slechts schoon voor een vuile zondaar. Die onverbeterlijke zondaren, die raken niet uitgekeken daar in die tempel. Wij zongen samen uit Psalm 63, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wat een verlangen had de psalmist, want uw goedertierenheid, zegt hij, is beter dan het leven. Is dat niet waar? Een blijk van zijn gunst? Als Gods goedheid je ziel vervult, dan ben je echt vol. Ben je echt vol? Beter dan het leven, dat is waar. Want wat is een leven nu zonder de Heere? O, wierd ik derwaarts weer geleid. David kan het zich nog herinneren. Hoe hij vol was van die nameloze goedheid van de Heere. En wat heeft hij nu een verlangen om er weer mee vervuld te zijn. Heeft u harde gedachten van de Heere? Van die verkeerde verkiezingsgedachten? Dat God onrechtvaardig is. En dat er geen barmhartigheid is bij God. En dat u de duivel gelooft omdat het voor u niet kan. En dat God die onbewogen God is die niet hoort. In plaats van zoals hij zich als die goede God heeft geopenbaard te kennen. Zalig, zegt de Heere Jezus, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die meer van dat vreemde werk wat daar op Golgotha is gebeurd willen zien, die de engelen overtreffen, die begeerig waren om in te zien in dat heilgeheim van de rechtvaardiging van de goddeloze. U bent er misschien net te vroom voor, kan. Vrome mensen houden echt van de wereld en van wereldse eer en van werelds vermaak, geloof me. En dat bedoel ik natuurlijk vroom in de verkeerde zin van het woord. We hebben samen gelezen, de bruid uit het Hooglied. Ze gaat door de straten van Jeruzalem. Hebt gij ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? De bruid is een geoefende vrouw en zij klamt, laat ik maar zeggen, de zuigelingen in de genade aan, de dochters van Jeruzalem. En zegt, als jullie hem vinden, in het gebed, zeg dan alsjeblieft tegen de bruidegom dat mijn ziel krank is van liefde. Ik houd het niet meer uit. Kijk, dat is wat de Heere op het oog heeft in het tiende gebod. Dat je niet je ziel leegzuigt aan de dingen van de wereld. Dat je daar afstand van neemt, gepaste afstand. Maar dat je gaat, heb gij ook dien gezien die mijn ziel lief heeft. Is Jezus niet uitnemend schoon? Is hij niet alles? Zou je niet alle dingen schade en drek rekenen om de uitnemendheid van de kennis van Christus? Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je de kinderen van God niet aanklampen? Om het maar heel eenvoudig te zeggen, zou je niet voor me willen bidden? Dat hij zich ook aan mij openbaart. Dat ook ik hem mag kennen. Want ik ben helemaal niet gelukkig met al de dingen van deze wereld. Hebt gij ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Gij zult niet begeren opdat wij ruimte, tijd en plaats zouden hebben voor dat andere begeren. Op een andere plaats in het Hooglied zegt de bruid: keer om, mijn liefste. Wat een zielensmart als de Heere Jezus verdwenen is. Keer om, mijn liefste. Dat is zoveel als uw koninkrijk komen. Of uit 1 Korinthe 16, Maranatha, kom Heere Jezus, ja, kom haastig. Eigenlijk niet meer in je vreemdelingschap uit kunt houden hier op deze aarde, en dat je zo'n intens verlangen hebt naar het volmaakte, om altijd bij de Heere Jezus te mogen zijn. Ja, zegt de bruid weer op een andere plaats, de liefde tot de bruidegom is zo groot, al gaf iemand mij al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. Hoor je dat? Al gaf mij iemand al het goed van zijn huis. Kun je miljonair worden? Krijg je misschien een schitterende auto? Krijg je een geweldige baan? Al het goed van iemand aangeboden. Nee, je haalt je neus ervoor op. Je zegt, het is mooi. Geniet er vooral van. Maar ik ken iemand. Ik heb iets wat dit alles ver en ver te boven gaat. Namelijk de liefde van mijn bruidegom. Oh nee, de bruid is op dat moment zo zuinig op die liefde, dat ze niets van al dat andere moet hebben. Zij is zo vol van de liefde van Christus, dat ze met een zekere verachting kijkt. Nee. Dan kan ze niet in die strikken vallen. Dan kan een schone vrouw het hart niet bekoren. Dan is die vlakte van Sodom en Gomorra eigenlijk helemaal niets. De liefde van Christus. Gij zult niet begeren. Of is daar niet de vlam van de liefde van Christus? Verlang je naar de dingen van de wereld als een soort thermometer, of de liefde van Christus ook in je hart is? Al gaf mij iemand, dat kan, 1 Korinthe 13, het is al heel aangrijpend. Iemand kan zonder de goddelijke liefde te bezitten alles weggeven, zelfs zijn leven geven. Zich zo vergissen. O God, vergis ik mij niet vanmiddag. Vergis ik mij niet. Al gaf mij iemand. Nee, zegt de rijke jongeling. Dat is mij te veel gevraagd. Moet ik nu alles over hebben om de Heere Jezus te gewinnen? En hij ging bedroefd weg. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus. Verdrukking, honger, zwaard, wat dan ook. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Hoe is het met u? Nu we het tiende gebod behandelen, gij zult niet begeren. Wuift u vanmiddag de goederen van de wereld weg? Maar ik ben zo rijk. Ik ben zo gelukkig in de Heere Jezus. Al het andere, ik geef er helemaal niets om. Voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Dat doet de liefde van Christus. Onze tweede gedachte: is Christus niet alles voor u? Laat dat dan zin. Want het tiende gebod wordt vanmiddag, net als alle andere geboden, behandeld in het stuk van de dankbaarheid. Dankbaarheid. Hoe dankbaar ben je als je de dingen van de wereld liever hebt dan de Heer Jezus? En God die het hart kent, acht het nodig om ons in het stuk van de dankbaarheid op te scherpen en te zeggen: gij zult niet begeren. Het gaat hier dus over levensheiliging van een kind van God. Komt er dan niet heel veel geestelijke armoede openbaar? Is er allemaal zo weinig een vurige liefde tot de Heer Jezus? Zijn we dan zo snel uitgekeken op de schoonheid van Christus? Is de taal van de bruiden van de apostel ons dan zo vreemd geworden? Dit tiende gebod legt ons hart bloot. Ons hart bloot. Als wij er misschien nog een beetje redelijk onderuit gekomen zijn bij de vorige geboden, dan gaan we hier helemaal onderuit. Weet je wel, hè? Als ik niet dadelijk overspel bedrijf, dan acht ik dat ik nog onschuldig ben. Maar de Heer Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel gedaan. Als ik soms boos word op iemand, dan sta ik al schuldig aan het zesde gebod. En dat is wat hier gebeurt. Het tiende gebod brengt ons als het ware in de kelder van ons bestaan. In het riool van ons bestaan. Waar allerlei ongedierte rondkruipt. Gelooft u dat? Natuurlijk is het wel een wonder als je voor de daad bewaard wordt. Maar God steekt in dit tiende gebod af naar de diepte. En hij zegt maar, ik kijk ook naar uw hart. Naar uw hart. En ik kijk hoe het in uw hart is. Want hier wordt niet zozeer de dadelijke zonde beschreven. En dan als schuld. Maar de begeerte wordt hier als schuld benoemd. Rome moet daar niks van hebben. Rome die zegt, als je nou ineens die vlam van hartstocht voelt opkomen in je hart en je zegt, nee, dat wil ik niet, dan heb je volgens Rome geen zonde gedaan. Kijk, als je voeding geeft aan die vlam, zodat die vlam nog meer om zich heen grijpt, dat kan door over verkeerde gedachten te gaan fantaseren, er niet tegen te gaan strijden, ja, dan kan dat gebeuren, hè. Dan kan de haat, de wortel van de doodslag, ook daadwerkelijk doodslag worden. En dan kan inderdaad, als je verkeerde gedachten hebt, werkelijk tot overspel komen. Nou, zegt Rome, als je dus nee zegt tegen die hartstocht, dan heb je geen zonde gedaan. Maar zo is het niet. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dus al stem je niet in met je hartstocht, dan is toch die hartstocht vuil en zonde. En schuld. Ook de remonstranten hebben door de eeuwen heen daar altijd anders over gedacht. Die hebben ook vooral in de heiliging altijd de nadruk gelegd op de dadelijke, op de concrete zonden. En nog een keer, daar hebben we tegen te strijden. En die zijn niet goed. En het is een wonder als je ervoor bewaard blijft. Maar, Paulus, u moet het maar eens lezen in Romeinen 7. Hij zegt, ik heb niet geweten dat de begeerte zonde was, als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Met andere woorden, wij zijn verantwoordelijk voor die corrupte natuur van ons, die deugt niet. De Heere zegt niet voor niets in het 10e gebod, gij zult niet begeren. Als wij daar geen last van hadden, als dat geen zonde was, dan hoefde dat ook niet opgenomen te worden in de wet. Dan hoefden wij daar ook niet tegen gewaarschuwd te worden. Gij zult niet begeren. Wat er op dat 10e gebod om gebed, wat we samen zongen. Herschep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste, daar heeft het. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Het 10e gebod vermaant ons vanmiddag om ons niet rijker te rekenen dan we zijn. Is Christus niet alles voor u? Als dat zo is, laat dat dan zien. Hoe moet je dat laten zien? Wel, zegt onze catechismus, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Nou, voor dat woordje komen in staat in het Latijn sollicitentur. Solliciteren. Ergens naar vragen. Je zoekt werk en je ziet een advertentie en ineens denk je, dat lijkt me wel wat. Ik ga contact zoeken, ik schrijf een sollicitatiebrief, ik zou daar graag willen werken. Nou goed, die begeerte is natuurlijk goed, hè? Dat is wel helder. Maar dus, om dat woordje solliciteren, inkomen duidelijk te maken. Want waar je niet naar mag solliciteren, dat is de zonde. En de duivel die heeft legio advertenties. En hij zegt, lijk je dit niet wat? En lijk je die vrouw niet wat? En lijk je dat gamen niet wat? En lijk je dat niet wat? En zou je niet graag geld willen hebben? En zou je niet graag gezond willen zijn? En zou je niet? Zou je niet? En zonder de duivel overal de schuld van te geven, want het komt op vanuit het hart. Boze hart, zegt de Heere Jezus. En dan praten we hier over kinderen van God, hè? Nog een keer David, hoe de vlam van de hartstocht ineens opkwam in zijn ziel. Wel, zegt onze catechismus, als nou de Heere Jezus alles is, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Dus solliciteren. In beweging brengen. Prikkelen. In het Latijn wordt ook nog eens de leidende vorm gebruikt. En dat betekent dus heel eenvoudig dat je je niet moet inlaten met dat verkeerde. Dat je het niet moet opzoeken. Dat je er tegen te strijden hebt. Of zoals de Heer Jezus zegt, als je oog je erger, trek het uit. Als je handje ergert, houd hem af. Maar je kunt beter een ledemaat missen en behouden worden, dan dat je gezond door het leven gaat en je gaat voor eeuwig verloren. Niet de minste lust of gedachte. En dan moet je nog even kijken naar dat woordje ook, want dat spreekt boekdelen. Dat betekent in het Latijn eigenlijk zelfs. Dat woordje is ter versterking erbij gezet. En dat terwijl de hartstocht zomaar ineens naar boven kan komen. Zonder dat je daadwerkelijk ermee bezig was. Je hoort zomaar iets of je ziet zomaar iets. En het grijpt je in je vuile begeerten aan. Ook. Mag niet opkomen in je hart. Het mag er niet inkomen. Nu las ik bij een verklaarder dat gedachten over de zonde geen zonde is. Zondige gedachten wel, maar gedachten over de zonde niet. Net als de Heer Jezus, die de zonde kende, niet in ervaring, maar in beschouwing. Daar moest ik toch een poosje over nadenken. Kan een kind van God gedachten hebben over de zonde, zonder dat hij erdoor bezoedeld wordt? Dat is één. Kun je gedachten hebben over de zonden zonder dat je berouw hebt? Dat is twee. Kun je gedachten hebben over de zonden zonder dat je denkt, wat heeft de Heer Jezus dat nu niet gekost? Om voor al die vuile zonden en ook die zonde die zomaar opkomt in je hart, moeten betalen. Zijn leven ervoor gegeven. Neem maar beide mee. Kun je gedachten hebben over de zonden zonder erdoor bezoedeld te worden? Misschien zal er zoiets zijn in de hemel, om des te harder te mogen zingen ter ere van het Lam, die ons gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Immers zijn littekenen, zijn kruiswonden herinneren aan zijn lijden en sterven, om zijn volk in de hemel te brengen. Wel, daar zal in ieder geval geen één verkeerde gedachte meer opkomen, maar hier... Kunt u denken over de Heer, over de zonde, zonder te denken aan de hoge prijs die Hij ervoor heeft betaald? Laten we in ieder geval maar niet de zonde een gang laten gaan in onze gedachten. Sterker nog, de catechismus zegt, laat dus zien dat Christus helemaal ons hart vervult, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Alle zonden, ook de boezemzonde, ook de zonde waar je zo zwak in bent, ook de zonde waar je elke keer in gevallen bent, ook de zonde die wij misschien als kleine zonde zien. Alle zonden, dat betekent dat er nooit een wapenstilstand mag zijn. Dat betekent dat we nooit een compromis mogen sluiten. Dat betekent dat we nooit de minste zonde ook maar enige ruimte mogen geven. Dat betekent dat al de oorspronkelijke inwoners van Canaan uitgeroeid moeten worden, of ze worden ons tot een valstrik. Dat betekent een levenslange strijd tegen de zonde en tegen onze zondige natuur. En van harte lust tot alle gerechtigheid hebben. Wat betekent dat? Dat woordje gerechtigheid. Wel, dat betekent heel eenvoudig dat wij de wil van God lief hebben. Dat betekent dat. Dus het wijst hier niet zozeer op de gerechtigheid van de Heer Jezus, maar het betekent dat je oprecht van hart bent. Oprecht van hart. Lust tot alle gerechtigheid, dat wil dus zeggen dat je met je gehele hart de Heere wil dienen. Niet omdat het moet, met je hele hart de Heere dienen. Van ganser harte lust tot alle gerechtigheid. Met een volkomen hart leven voor de Heere. Calvijn zegt, hoe zullen wij de genade van God zoeken en niet de armoede die in ons is, hebben leren kennen? Begrijpt u? Alleen als we onze geestelijke armoede kennen, elke keer weer opnieuw, zoeken wij de genade van God. Dat betekent dat wij nooit verder komen dan Christus. En die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden, schrijft Paulus aan de gelaten. Leg het nog eens uit. Als het goed is, kom je nooit verder dan Christus. En die van Christus zijn, die hebben hun vlees gekruisigd met de begeerlijkheden en de bewegingen. Dat betekent heel eenvoudig dit. Dat je alleen het vlees kunt kruisigen als je vol bent van Christus. En als Hij werkelijk je hart vervult, dan is er geen ruimte voor de dingen van de wereld. Onze eerste gedachte, is Christus niet alles voor u? Onze tweede gedachte, laat dat dan zien, zoals de catechismus het ons uitlegt. En onze derde gedachte, en wees tevreden. Want tegenover het begeren van het tiende gebod staat tevredenheid. Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi terwijl hij in de gevangenis zit. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Toen ik het koud had, was ik tevreden. Toen ik last had van de hitte, was ik tevreden. Toen ik honger had, was ik tevreden. Toen ik genoeg te eten had, was ik tevreden. Onder al de omstandigheden heb ik geleerd tevreden te zijn. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? We zijn ermee begonnen dat je best mag verlangen naar eten en drinken. En dat zal Paulus wel gehad hebben. Toen die honger had, zal zijn maag ook geknord hebben. Zou hij misschien ook hebben gedacht, ik heb behoefte aan eten. Toch had hij erbij, als ik het niet krijg, heren, dan is het ook goed. Blijkbaar had Paulus genoeg aan de heren, zonder ooit genoeg te krijgen van hem. Ontevredenheid is zonde. En als je begeert, dan ben je niet tevreden met dat wat de Heere je gegeven heeft. Dan wil je meer dan wat de Heere je toeschikt. Dan wil je wat anders dan wat de Heere je heeft gegeven. Dan heb je niet genoeg aan God. Wees tevreden. Daarom neemt de Heere ons wel eens iets af, om ons te beproeven of we nu echt genoeg aan God hebben. Daarom worden wij wel eens ziek, om te beproeven of wij echt genoeg hebben aan de Heere. De Heere neemt ons soms iets af, omdat wij afgoderij bedrijven met iemand of met iets, die dan de hoogste plaats krijgt in ons leven. En God is een jaloers God. Hij wil dat niet. Hij zegt, dat neem ik weg, opdat u weer door de straten van Jeruzalem zult gaan en mij zult zoeken als het enige en het hoogste goed. Wees tevreden, want de Heere wil ons hart in de hemel hebben. Dat is het geheim. Als ons hart in de hemel is, dan ben je tevreden met alles wat op deze aarde is. Of je nou voorspoed of tegenspoed hebt, alleen als je hart in de hemel is. Want Hij is het hoogste goed en Hij woont in de hemel. Daarom zegt Asaf, nevens u lust mij ook niets in de hemel, nog op de aarde, als ik u maar heb, God in Christus, dan heb ik genoeg. Wees tevreden. En waar komt die verkeerde begeerte dan vandaan? Uit gebrek. Uit gebrek aan de liefde van God. Dat is het. En hoe komt dat dan, dat ik zo weinig liefde van God in mijn hart gevoel? Moet je denken aan die zondares in Lucas 7. Die veel vergeven is, heeft veel lief. Waarom? Omdat die vergevende liefde je hart zo overvloedig vervult. Heb je veel lief. Wat is dat, liefhebben? Dan ben je met je gedachten bij je liefste. Dan wil je graag praten met je liefste. Dan wil je ook zijn bij je liefste. Dat is liefhebben. En hoe meer ik die vergevende liefde in mijn hart gevoel, des te meer ik verlang om bij hem te zijn. Wegwereld, wegschatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, alles verloren misschien, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Wat wil de Heere Jezus dat je zonde niet vergeven vanmiddag? Hij wil. Dat is zijn liefste werk. En zou hij niet veel zonden willen vergeven? Misschien is er vanmiddag wel iemand die zo'n grote vuile zondaar is. Hij wil, dat is zijn liefste werk. Hij stelt er zijn eer in. Deze zondares werd door iedereen in het dorp nagewezen. En de Heer Jezus had zich over haar ontfermd. En daarom had ze veel lief, u zegt. Ik voel niks van die liefde van Jezus in mijn hart. Misschien heeft u uw schuld niet beleden. Misschien is dat het. Misschien wil je nog eigenlijk goed voor de dag komen bij Jezus. Nee, dan ervaar je eigenlijk het tegenovergestelde. Dan zegt de Heer Jezus, gij witgepleisterde graven, wee u. Maar als wij met onze zonden voor de dag komen en aan zijn voeten, hij zal zeker vergeven. U bent tevreden als Christus uw vriend is. En als de Heer Jezus niet je vriend is, zegt de bruid toch, hè? Ja, zulkeen is mijn liefde. Ja, zulkeen is mijn vriend. Als de Heer Jezus niet je vriend is, dan heb je geen vrede vanmiddag. Of een valse vrede. Dat zou zomaar kunnen. Maar wie Christus als de parel van grote waarde heeft, als de diamant door God geslepen tot zijn deel heeft, die is rijk. En die ziet zoveel schoonheid in hem, dat hij er niet eens aan toekomt aan de dingen van deze wereld. Eigenlijk kun je een kind van God, nooit echt verrassen. Weet je waarom niet? Omdat hij verrast is door de hemel. Omdat God zich in Christus over hem ontfermd heeft. Omdat hij het grootste geluk in de Here gevonden heeft. Omdat hij de schoonheid van de Here Jezus gezien heeft. Natuurlijk mag je ook blij zijn met de gewone dingen van het leven. En natuurlijk mag je ook blij zijn als je ergens mee verrast wordt, je gegeven wordt. Maar toch zal de ziel altijd zeggen, één gaat alles te boven. Gij zult niet begeren. Toch wel, hè? Eén begeerte mag je wel hebben. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Niet dat ik het al reden heb. Jaagt de heiligmaking na. Zonder welke niemand de Heere kan zien. Was dan op in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Die begeerte mag er wel zijn. En die begeerte is er, weet ik wel, soms ingezonken, maar toch ik sliep, mijn hart waakte. Die begeerte is er. Als de liefde van Christus eens ons hart heeft vervuld, dan zal het toch sterker of zwakker vanmiddag zijn. Och, wie ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Wees nooit tevreden met die onvolkomen heiligmaking, maar jaagt in de strijd tegen de zonde, totdat u thuis bent, zonder zonde, hem van aangezicht tot aangezicht zult zien. Amen.